De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Stefan Sanders en ik ben vandaag uw presentator. We gaan het hebben over een film, een reis door Zuid-Afrika, over zwarte soldaten die ooit vochten voor het Zuid-Afrikaanse apartheidsleger en over de gevoeligheden die zeker niet gewist zijn met de tijd. Via de computer heb ik nu contact met Erik Veldhuis. Dag Erik.
Dag Stefan.
Je was even onderweg, dus je bent niet in Nederland. Waar zit je op dit moment?
Ik zit in Toscane. Iets van een uur onder Florence.
Ja, vandaar dat we niet live aan tafel kunnen spreken, maar zo lukt het ook. Jij schreef het verhaal in De Groene van deze week over die Zuid-Afrikaanse film, of de film over Zuid-Afrika moet ik zeggen, Lamentations of Judas.
Ja.
Jij bent een researcher voor documentaire films. Je bent ook de producent van deze film geweest. Het is een ingewikkeld verhaal. Heb ik het nou goed begrepen dat jij via internet op het spoor kwam van dit verhaal? Of die zwarte soldaten die voor dat apartheidsleger vochten?
Ja nou, dat is, dan praat je over 10, 12 jaar geleden. Toen ik was bezig met research voor een documentaire serie over Zuid-Afrika. En dat was nog in het kader van voetbal. Ik weet het jaartal niet meer precies. Een wereldkampioenschap voetbal. En toen als een soort bijvangst kwam ik het verhaal tegen over dat dorpje Pomfret. En toen wist ik nog niet eens dat het Angolezen waren.
Maar Pomfret is een klein dorpje, Zuid-Afrikaans dorpje in de Kalahari-woestijn, hè?
Precies, ja. onder de grens met Botswana.
Ja.
En dus ik kwam er alleen achter dat een zwart regiment zat, het 32e bataljon, dat vocht aan de kant van de apartheid, aan de kant van de blanke regering tijdens apartheid, in de townships in Johannesburg en daar nogal huis hebben gehouden.
Want wacht even, je zegt ze vochten aanvankelijk ze vochten in Angola aanvankelijk, toch? Of niet?
Ja, je hebt helemaal gelijk, Stefan. Je hebt het beter bereid dan ik nu. Ik had het, het waren Angolese soldaten die vochten in de Koude Oorlog tegen de communisten, toen de Portugezen weggingen uit Angola.
Angola was een Portugese kolonie, heel lang geweest.
Precies.
Portugese weg, machtsvacuum enzovoort. Ja.
En toen heeft Zuid-Afrika, dat was ook de Koude Oorlog, die werd ook gesteund door het Westen. Men was bang voor de communistische dreiging vanuit Angola. Werden de anti-communistische elementen gezocht in Angola. En daar ontstond het 32e bataljon onder de vlag van het Zuid-Afrikaanse leger, hebben zij grensoorlogen gevochten tegen de communisten. Dat hebben zij verloren.
Ja.
Er moesten een veilig heen komen zoeken. Ze konden niet meer in Angola blijven. Dus de Zuid-Afrikaanse regering heeft hun onderdak aangeboden in een dorp in de Kalahari-woestijn, in Pomfret.
Ja.
Daar stond iets, daar moest iets tegenover staan. En dat was, zij bleven in het leger, in het Zuid-Afrikaanse leger, en werden ingezet als ordentroepen in de townships tijdens apartheid. De laatste jaren van apartheid hebben zij als de Terrible Ones, dat was hun bijnaam, huisgehouden in de townships in Johannesburg, in Soweto, dat soort plekken.
Voor mijn goede begrip, het waren dus allemaal zwarte soldaten. Angolezen.
Zwarte soldaten, ja. En het zijn nu inmiddels oude mannen, ja. 70, 75 jaar. Die wonen nog steeds daar in dat deplorabele dorp, echt. Het is het einde van de wereld. Het is ook helemaal niemand komt daar. Ik bedoel, ze kunnen ook niet. Ze moeten ook niet het idee krijgen. Ze willen ook niet weg daar. Ik bedoel, ze zitten daar met elkaar veilig. Als zij, weet ik veel, er is wel eens een poging gedaan om hun op te laten lossen in de Zuid-Afrikaanse samenleving. Maar dat durven ze niet. Hun daden zijn nog lang niet vergeten.
Ja, ik snap het. En nu is die film, die is van 2020, is gemaakt door Boris Gerrits. De inmiddels overleden filmmaker Boris Gerrits.
Ja.
En daarvoor was je aan het zoeken, begrijp ik.
Nou nee, ik was voor iemand anders. Nee, ik had dat dorp had ik gevonden met die soldaten al 10, 12 jaar geleden. En toen zocht ik jarenlang naar een goede regisseur die daar misschien iets mee zou kunnen. Mm-hmm. En toen kwam ik Boris tegen op het ITVA. Dat is inmiddels 5 jaar. Het komende ITVA zal dat denk ik 5 of 6 jaar geleden zijn. En toen zei ik, heb ik dat dorp eigenlijk zo van, kijk eens, kun jij daar iets mee? En toen kwam hij al heel snel met. Hij wilde daar een soort van hybride film maken. Met geanceneerde scènes uit het Evangelie van Judas. En gekoppeld aan de interviews met die mannen om met hun te praten over hun verleden en over hun leven. Hoe dat zo gegaan is.
Het is een heel ingewikkeld verhaal. Want je begint dus inderdaad bij die zwarte Ongolezen die niet meer terug kunnen naar hun geboorteland, die in Zuid-Afrika moeten blijven, in dat rotdorpje waar niemand komt. Het is ook deels voor hun eigen veiligheid. Ze hebben ook huis gehouden ooit in de townships. Inmiddels zijn het oude mensen, oude mannen, zwarte mannen allemaal. Je bent ook naar ze toe geweest daar in dat dorp.
Ja, ik ben iets van 3, 4 keer de afgelopen jaren daar geweest. Met Boris, eerst voor de research en later, ik geloof iets 2 of 3 keer voor de research en later tijdens de opnames van de fictiedelen, de evangeliedelen, zeg maar, ben ik iets van 3 of 4 keer daar geweest.
En inmiddels, want de laatste keer dat je er was, of in ieder geval de keer waar je nu over schrijft, speelt in 2020, ben je op pad geweest met de zwarte Zuid-Afrikaan Mohau Memeza. Spreekt dat goed uit?
Ja, Memeza. Mohau Memeza.
En hij was ook producent van die film?
Hij was uitvoerend producent in Zuid-Afrika. Hij heeft ons geholpen. Van het begin af aan was hij erbij. En het is een jonge zwarte Afrikaan, uit Johannesburg gestudeerd heeft en zijn geld verdient met dit soort klussen.
Ja, en ik lees nu hier in de krant, in De Groene, 3200 kilometer, 8 voorstellingen, 1 beamer. Jullie zijn met dat materiaal op pad gegaan. En letterlijk op pad, 3200 kilometer gereisd.
Ja. En dat was een fantastisch avontuur natuurlijk. En wat ik geweldig vond, is om als producent in dat land zelf, waar de film gemaakt is, te beleven hoe die film ontvangen wordt, hoe die gezien wordt. Om daar met die mensen te gaan praten over het verhaal. Dus ja, ik vond het een buitenkans. En ik heb het met veel plezier gedaan. Ja, het was echt een heel mooi avontuur.
Nog eventjes, waarom heb je nu het artikel geschreven? Was er een directe aanleiding?
Nee, dat is in zoverre dat wij de film kwam uit en we hebben hem ook in Pomfret laten zien aan de veteranen.
Ja,
aan
dat dorpje,
En we hebben hem ook laten zien in, maar dit was al een half jaar voor deze reis, hoor, deze laatste reis. Hebben we hem ook in Johannesburg laten zien aan de crew, zeg maar. Maar ook aan een select publiek van filmmakers, journalisten, kunstenaars. Mohau had een groep mensen uit zijn scene, zeg maar, uit zijn kringen uitgenodigd. En daar werd heel duidelijk dat die film, de reacties waren geweldig. Ze waren heel erg te spreken over de film. Ze vonden het een moedige film, een prachtig verhaal, belangrijk verhaal. En zeiden van, die film die moeten we in Zuid-Afrika zien. Dat liet Mohau niet meer los. Die kwam eind oktober of zo, had hij met verschillende instanties gesproken en had hij een soort route bedacht waar hij de film wilde laten zien. En ik heb toen via het Filmfonds en ook de Evangelische Omroep, waar de film voor gemaakt is, heb ik voor wat financiering kunnen zorgen. En dus Mohau kon die reis maken en ik heb toen via het Fonds voor de Bijzondere Journalistieke Projecten en De Groene natuurlijk de mogelijkheid gekregen om mee te gaan. En dat hebben we gedaan. En de film, kijk, het is nu Altijd rond eind oktober is het altijd weer de datum dat het Truth and Reconciliation rapport verscheen in 1998.
Waarheids- en verzoeningscommissie, hè?
Precies, ja. Dat Waarheids- en verzoeningscommissie van Tutu, Desmond Tutu. Uh-huh. En die heeft in 1998 dat rapport gepresenteerd, de bevindingen van het onderzoek. Ieder jaar is dat weer een moment waarop... waarop alle kritiek weer naar boven komt van de regering doet er helemaal niets mee. Er is bitter weinig gebeurd met dat rapport. En Mohau dacht van, die vond zelf dat dit een mooi moment. Als we het ergens in dit jaar wilden doen, dan zou rond oktober, eind oktober een mooi moment zijn om dat te doen. Omdat dan zijn er meer discussies in het land hoe het gaat met de verzoening en met het verwerken van dat verleden.
Dat is inderdaad gedenken en ook het streven naar verzoening. Misschien heel kort gezegd kan je het een beetje vergelijken met 4, 5 mei in Nederland. Dat we de doden herdenken, maar toch ook de vrijheid vieren. Ja. Hoe was het überhaupt? Want jij bent een witte Nederlandse man. En je gaat met die zwarte man uit Johannesburg, Mahou, ga jij op reis. Ik ben zelf ook vaak in Zuid-Afrika geweest. Ja. Dan, je roept, of je dat nou wil of niet, als witte man al heleboel dingen op. Ik ben daar ineens een kleurling als ik in Zuid-Afrika ben, wat ook ingewikkeld is. En jij bent dus dan een witte man met een zwarte man. Wat maakt dat los?
Dat vind ik heel moeilijk. We zijn in die periode dat we daar draaiden, werd het mij wel heel duidelijk dat ik een witte man was. Het werd mij heel duidelijk dat ik een... er waren, weet ik veel, logistieke problemen met lokale overheden, die eigenlijk Mohau als uitvoerend producent zou moeten oplossen. Of tenminste, dat was logisch. Ja. Hij zei al gelijk van tegen mij, nou Erik, dat gaat me niet lukken, maar ik ga het proberen. En hij kwam onmiddellijk al terug van, ik krijg geen poot aan de grond. En dat is dan zo... Ja, dat is in en in treurig. Maar en op het moment dat ik mij liet zien, alleen doordat ik daar mij liet zien, kreeg ik die dingen wel gelijk voor elkaar. En dat was dat was mijn, eigenlijk de eerste kennismaking, was de eerste reis was dat met dat systeem, de erfenis van dat systeem.
Want het is natuurlijk wel shocking.
Dat is heel shocking. Ja.
Je kan het allemaal bedenken als je in Nederland zit, maar dan ben je ter plekke. Dit is allemaal post-apartheid Zuid-Afrika, ANC aan de macht. En jij als buitenlander, als witte Nederlander, krijgt voor elkaar wat Mohau, Memeza, de man uit Johannesburg, niet lukt.
Precies. En dat is er ook nog gewoon een zwarte overheid. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat die... het zijn... De zwarten worden... Witte mensen worden ook door de zwarte regering bijna voorgetrokken op de zwarte, eigen zwarte bevolking. Wat ik nu tijdens deze reis heel erg... wat me heel erg frappeerde... was, wij hebben onderweg ook overnacht in een safari lodge van een witte boer. Mm-hmm. Die dat land goed heeft. En daar we hebben zelfs nog giraffen en dat soort dingen gezien. Ik merkte dat die avond werd ons een braai aangeboden, een barbecue. En met Mohau en... En ik dus, en die witte boer, die had ook nog wat witte vrienden. De vriendschappelijkheid of de hartelijkheid. Er was een soort gemeenschappelijkheid. Zo moet ik het noemen. Ik merkte heel erg dat Mohau en die witte mannen daar, dat ze een soort. Ze hadden heel erg een gezamenlijke strijd. Ze vonden zich totaal in de afwijzing van het ANC. Ik bedoel, die mannen. En dat is heel, ik vond het heel verwarrend om dat mee te maken. Het kwam er eigenlijk op neer dat in de tijd van apartheid was Mohau natuurlijk flink benadeeld door de witte regering die daar de baas was. Maar nu is de zwarte regering die er zit. En de witte mensen en de zwarte mensen in Zuid-Afrika hebben allemaal last van die regering.
Dus ineens kwam er een hele merkwaardige coalitie tot stand. Tussen de zwarte Mohau en de witte boeren.
Ja, die herkenden, die vonden elkaar in de strijd tegen het ANC. Mohau vindt het ook, zei ook van. En ik kan dat volgen, ik kan dat begrijpen. Hij zei, dus, het land zit in een soort anti-blank kramp. Het is ik moest heel erg denken aan ik weet niet of ik te veel van de hak op de tak speel, maar dan moet je me ingrijpen. Ik moest heel erg denken aan de tijd van 1989 toen de muur viel en het socialisme had gefaald. En toen had je, daarna was ook alles, en dat tot op de dag van vandaag, is nog bijna alles wat ook maar enigszins neigt naar socialisme, is verdacht of is ongewenst en moet plek maken of plaats maken voor de vrije markt, het kapitalisme. En zo'n soort aversie tegen het blank heerst heel erg in Zuid-Afrika, op een politieke manier.
Op een politieke manier. Het gekke is natuurlijk dat die apartheidsregime, lijkt me zeer terecht dat het geval is. Er was ooit een soort coalitie tussen kleurlingen en zwarten, om maar even de Zuid-Afrikaanse termen aan te houden. Ja. Allemaal tegen dat apartheidsregime waren, uiteraard. Maar nu is die coalities zijn uit elkaar gevallen. En er zijn dus ook heel veel gekleurde en zwarte Zuid-Afrikanen die tegen het ANC zijn.
Ja, maar ook tegen elkaar.
En tegen elkaar.
Ja, het was volgens mij in het dorpje Whittlesea. Ik schrijf daar ook over even, heel kort even. Daar ontstond echt een discussie over dat zij als... Want daar wonen veel kleurlingen daar. Dat zij als kleurlingen zoveel door elkaar krijgen als zwarte bevolking. Wij zijn niet zwart genoeg. Het racisme zit daar... Is volop aan de gang daar in het land.
De apartheid is verslagen, maar het racisme niet.
Dat het racisme eigenlijk... niet, nee.
We kunnen even luisteren naar een fragment uit die film waar Mohau Memeza, jouw kameraad met wie je op reis bent geweest, een voice-over spreekt van die film. Laten we even...
Stefan, mag ik je... Het is wel belangrijk, hij spreekt daar als Judas. Hè? De voice-over is Judas.
Daar gaan we het zo over hebben. Laten we even luisteren.
Ja.
History was born out of transgressions. One transgression leading to another. Until the land was carved up, divided, and spoiled. And so were our souls, pierced by greed and envy, or perhaps sacrificed for sheer survival. We were left alone. Our leaders abandoned us, cast us by the wayside in the pursuit of their own plans. A wilderness grew inside and outside. We were thirsty, our bodies tired. An evil bird hovered silently over its prey as we were waiting to be saved.
Dit was de stem van Mohau Memeza, jouw kameraad. Maar hij spreekt hier als Judas. En ik wil natuurlijk echt de taalkundigheid van mijn luisteraars in het geheel niet onderschatten. Maar ik ga het toch even snel in het Nederlands vertalen.
Okay.
De geschiedenis is ontstaan uit schendingen. De ene schending leidde tot de andere, totdat het land was verdeeld en bedorven. En zo ook onze zielen, doorboord door hebzucht en afgunst. Of misschien opgeofferd om te overleven. We werden alleen gelaten, onze leiders lieten ons in de steek, wierpen ons aan de kant bij het nastreven van hun eigen plannen. Een wildernis groeide van binnen en van buiten. We hadden dorst en onze lichamen waren moe. Een kwade vogel zweefde stil boven zijn prooi, terwijl wij wachten om gered te worden. Dat zo spreekt Judas in dat evangelie van Judas. En dit legden jullie weer voor aan die zwarte Angolese soldaten. Ik moest even drie keer nadenken. Waarom hebben jullie dat evangelie van Judas gebruikt? Hè? Dat apocryfe evangelie. Er zijn ook heleboel christenen die het niet erkennen als evangelie. Ja. Maar waarom hebben jullie dat gebruikt om die mannen aan de praat te krijgen?
Ja, dat is een goede vraag. Dit Het is vaker gebeurd, hoor. Ik bedoel, toen wij met die film bezig waren, kreeg je ook die andere film, The Art of Killing, of hoe heet die? The Act of Killing. Het is een poging geweest. Boris heeft het toegevoegd, die twee gegevens, het 32e bataljon en Judas, om die soldaten, die dus ook spelen in die film als soldaten die Jezus oppakken, maar ook de discipels spelen van Jezus, om hun een referentie te geven voor de vragen die gesteld worden daarna.
Judas Iscariot is natuurlijk, staat bekend als de verrader. Ja. Zij zijn de rasverraders, kun je stellen. Als zwarte mensen hebben ze voor de apartheid gestreden. En later zijn ze in de townships ook nog weer eens tegen zwarte mensen op gaan treden als de terrible ones. Ja. Was nou het idee, want dat is eigenlijk het idee van het evangelie van Judas, dat ze huns ondanks, dus die 32e bataljon van die zwarte soldaten, huns ondanks, net zoals Judas, althans volgens het evangelie, eigenlijk het werk hebben gedaan van, in het evangelie is dat het werk van Jezus Christus, maar dus hier in deze film eigenlijk het werk van de anti-apartheid hebben gedaan. Was dat jullie idee?
Ja, nee, dat gaat te ver.
Nee, dat leek mij namelijk ook. Mijn hoofd tolt namelijk nu ik dit allemaal verteld.
Ja, nee, ik begrijp het. Nee, maar dat is niet. Dan zouden we de boot missen. Nee, kijk, het gaat er meer. Een grondgedachte van de film is dat om aan de foute kant van de geschiedenis terecht te komen, hoef je niet per se een fout mens te zijn.
Oké, okay, ja.
Het verhaal van Judas heeft ook. Zelfs het verhaal van Judas heeft. Als we dat apocryfe verhaal meenemen. Twee kanten. We hebben natuurlijk waar de andere evangelies het over hebben. Die zijn heel helder en duidelijk in de veroordeling van Judas. Het evangelie van Judas heeft. Breekt een lans voor Judas. En laat zien dat Judas een verhaal had waarom hij tot die daad kwam. Ja. En dat is eigenlijk de parallel met dit verhaal van de 32e bataljon. Zij hebben ook allemaal een verhaal hoe zij aan die kant terecht zijn gekomen. Dat is eigenlijk in de belangrijkste parallel die tussen die twee.
Ja, ik snap het nu veel beter. Want ik was veel te ver gegaan in mijn evangelielezing. Ja. Ik bedoel, het verhaal van verraders, maar die hebben ook een verhaal.
Ja.
Verwachten, dat is natuurlijk eigenlijk de vraag. Verwachten deze verraders van hun eigen ras, ik zet het allemaal tussen haakjes. Ja. Verwachten dat 32e bataljon, verwachten zij begrip voor hun verhaal? Misschien zelfs vergeving van de zwarte en gekleurde Zuid-Afrikanen?
Ik denk dat zij begrip zoeken. Mm-hmm. Want zij waren ook. Ik ben nog naar Pomfret afgereisd om die film daar in het dorp te laten zien. En wat een heel spannend moment is natuurlijk. En het hele voetbalveldje zat vol met die veteranen en hun families. En ze kwamen echt naar de hand naar me toe en waren tot tranen toe geroerd. En zeiden van, wat belangrijk, we zijn heel blij dat dit verhaal nu de wereld uitgaat. Of de wereld ingaat. Pomfret uit en de wereld in. Ze waren heel blij dat wij het verhaal nu middels die film wereldkundig gingen maken. Of tenminste, voor zover je dat wereldkundig kunt noemen. Zij waren er heel blij mee. En dat zie je ook wel als je die interviews hoort tussen de bijbelscènes door. Zij proberen heel erg dat begrip. Ze zijn heel open en heel eerlijk in hun verhaal en in hun poging om begrip te vinden.
Want dat is begrijpelijk. Die mannen zitten daar, die zijn inmiddels oud, dat zei je al. Ja. Die zitten daar van God verlaten in dat kleine dorp. Bij die Kalahari-woestijn, dat is ook al niet echt een groot feest.
Nee.
Dus ze kunnen ook niet meer, ze kunnen niet naar Johannesburg, maar ze kunnen ook niet naar Angola meer terug. Nee. Dat zij dus vragen om verzoening misschien wel, of in ieder geval begrip, dat is heel begrijpelijk. Maar hoe reageren zwarte Zuid-Afrikanen, die dus ook geleden hebben, niet alleen onder die apartheid, maar ook onder die The Terrible Ones, dat bataljon dat daar huis hield in Soweto, enzovoort.
Ja, nou, dat is twee. Dat is niet eenduidig. Kijk, ik heb toen we in Johannesburg die film lieten zien, en met het selecte publiek, wat academisch niveau, die waren allemaal die waren gegrepen door de film. En er was ook een filmregisseur die naar me toe kwam, vrij bekend, ook wel hier in Nederland. Die zei van, ik zie nu pas dat het echt mensen zijn. En ik zie nu pas wat een levens die mensen geleid hebben. En hoe dat er bij hun ook allemaal ingehakt heeft. In de dorpen was het. Zo hier en daar raakte de film. Kregen we respons echt op de film. Maar er waren heel veel discussies die ontstonden, die ontspoorden eigenlijk. Dan ging het over de landonteigeningen in een dorp. Of het ging juist over die, waar we het net over hadden, die kleurlingendiscussie. Het graduele verschil tussen zwarte mensen en kleurlingen. Het echt praten over vergeving. Dat hebben we maar geloof ik op 2 of 3 plekken daar meegemaakt. En dat zit ook in mijn stuk. En dat vond ik heel aangrijpend. Er waren mensen die ook gemarteld zijn. Of die in de tijd van de apartheid verschrikkelijk geleden hebben onder dat regime. En die nu zien hoe die mannen zijn. En hoe deplorabel hun situatie is. En hoe gesloopt die levens zijn. Ze worden verscheurd door enerzijds compassie met dat leed wat die mensen hebben gehad, en anderzijds, ja, het zijn toch de terrible ones.
Nou ja, ik vind het moeilijk te begrijpen. Ik vind het heel knap als mensen kunnen zeggen, ik kan ze vergeven, terwijl ze zelf als zwarte Zuid-Afrikanen of gekleurde Zuid-Afrikanen echt geleden hebben onder dat 32e bataljon. Maar ja, goed, vergeving kan je niet zomaar afroepen. Hè, dat is, het is heel ingewikkeld. Zijn die zwarte Angolese soldaten, de voormalige bataljonsoldaten, hebben die, om een ouderwets woord te gebruiken, ook berouw?
Er zijn een paar zeker, maar het belangrijkste deel van hun ziet zichzelf toch wel als slachtoffer van het apartheidregime. Zij zijn
als slachtoffer?
Als slachtoffer van de situatie, slachtoffer van waar ze in terecht zijn gekomen. Zij zijn ook door het Zuid-Afrikaanse leger ook in dat. Ze kunnen geen kant meer op. Ze zitten vast daar. Er wordt ook niet meer naar hen omgekeken. In dat dorp is ook geen elektriciteit en er is geen water. Mm-hmm. Het is verschrikkelijk waar ze zitten. Dat is heel ingewikkeld. Zo werkt dat. Ze voelen zich ook voor een deel echt wel slachtoffer. En het mooie is dat een paar van die mensen die wij gesproken hebben onderweg, dat ook zeiden. Ze zeiden, ik zie deze mensen net zo goed als slachtoffer van het apartheidsregime als dat wij dat zijn.
Nou, dat vind ik al een groot standpunt, als je dat in kan nemen. Het is natuurlijk cliché. Je bent vaker in Zuid-Afrika geweest. Ik ben er ook wel eens een paar keer geweest. Ik schrik toch iedere keer weer, als ik daar ben geweest, van de totale complexiteit van die raciale verhoudingen. En je vraagt je af hoe dat ooit nog weer enigszins, leefbaar moet worden. Deel je dit?
Ja, deel het totaal, ja. Ja, met achteraf gepraat, maar ik had het ook al een beetje toen die apartheid werd afgeschaft. En dat met veel toeters en bellen dat Truth and Reconciliation in het leven werd geroepen. Ik heb dat ook altijd wel als heel ambitieus gezien. Ik dacht, jezus, jongens, ga er maar aan staan. Het is zo afschuwelijk wat daar allemaal gebeurd is. En er zijn zulke evidente schendingen geweest. En daar wil je dan op een redelijke manier al gelijk beginnen over verzoening. Jezus, ja. Ik vond het moeilijk. En ik heb, het is. Het blijkt ook. Het werkt. Ik ben geen expert op dat gebied, maar ik vind het. Het is verschrikkelijk. Het land heeft nog heel veel stappen te zetten.
Nou, is het gek of het gekke? Je bent samen met Mohamed Meza, die we net hoorden, heb jij die reis gemaakt. Jij bent eigenlijk, jouw conclusie is eigenlijk tamelijk verschrikkelijk. Er moeten nog heel veel stappen gezet worden en het is nog lang en lang niet voor elkaar. Hoe had Meza deze reis ondervonden?
Ik was meer teleurgesteld, maar ik zat daar natuurlijk met een ander belang. Hè. Ik maakte die reis natuurlijk omdat ik wilde deze reis vooral als journalist maken. Ik wilde dat stuk schrijven. Dus hoe de situatie in Zuid-Afrika was, of het nou negatief of positief was, het moest dat verhaal ging ik brengen. Dus voor mij, ik had een ander belang. Voor Mohau staat er veel meer op het spel. En ik was negatieve. Ik vond de opbrengst eigenlijk tamelijk teleurstellend. En Mohau zag wel, die zei van nee, ik vind het helemaal, het is niet slecht wat we gedaan hebben. Die paar mensen die we bereikt hebben, hebben we toch maar bereikt. En dat zag hij als een groot goed. Dat ziet hij als een belang. En als je het zo bekijkt, ja. Ik denk ook dat het op dat niveau moet misschien wel. Op een persoonlijk niveau moeten de verzoeningen plaatsvinden. En het zal met kleine stapjes zijn, denk ik. Ja. Ik bedoel, kijk eens nou hoe wij met de Tweede Wereldoorlog of daarmee omgaan. Dat gaat ook maar door. Of in Duitsland. Dat zijn processen die zijn zo complex en zo ingewikkeld. Daar kun je bijna niets in forceren, volgens mij.
Ja, ik vind het wel een mooie conclusie eigenlijk dat jij zegt, en met Mohau ook, dat het eigenlijk van persoon tot persoon moet gaan. Dat je verzoening niet vanaf de kansel of vanaf de regeringszetel kan uitroepen. Dat het echt van mens tot mens per keer en keer weer moet gaan.
Ja, maar in mijn stuk heb ik het op een gegeven moment ook over een Thomas. Die heeft ook in die jaren in Angola gevochten. ANC, van de militaire tak van het ANC, de MK. Heeft hij tegen de communisten, tegen Zuid-Afrika gevochten.
Ja.
En dus hij heeft tegenover deze soldaten gestaan. Dat zou zomaar kunnen. Dat ze letterlijk tegenover elkaar gestaan hebben. En hij had het heel erg. Was heel erg in staat om die mannen in hun waarde te laten. Hij was heel erg in staat om die mannen te. Hij als soldaten onder elkaar, zeg maar. Hè, dan wordt het ook persoonlijk, dan wordt het ook klein. Je kunt je dan beter inleven in elkaar. Hij was in staat om te vergeven. En dat vond ik een hele mooie of tenminste een heldere conclusie die ik er wel durf te zeggen. Dat zolang het. Als het persoonlijk wordt, kun je. Is vergeving eerder haalbaar, denk ik.
Dat vind ik eigenlijk een mooie laatste zin.
Kijk eens.
Dank je, Erik Veldhuis. Je zit nu onder vlak in Toscane. Ik weet niet, ga je nog weer naar Amsterdam of zeg je nee, dat Toscane.
We zijn nu 5 weken weg geweest. En we hebben even het slechte weer in Nederland afgewacht. En we komen nu. Als het goed is, ben ik vrijdag, zijn we weer thuis.
Nou, dan is het hier ook weer mooi weer. Dus dat heb je heel goed geregeld.
Goed geregeld.
Ja, heel goed. Dank, Erik Veldhuis. Deze week het verhaal over de ontvangst en de nasleep van de film Lamentations of Judas. In Zuid-Afrika dus. Te lezen in De Groene. Lees deze week ook in De Groene. Een data-onderzoek naar de 100 grootste vervuilers van Europa. En dat terwijl er ook groen geproduceerd kan worden. En dan is er ook nog een essay van Ian Burema. Van buitenaf en van binnenuit worden westerse waarden bedreigd, dat zegt Burema. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Kijk toch vooral op groene.nl. En als u nog meer groene podcasts wil horen, in samenwerking met het Holland Festival praten we met makers, kenners en critici over de voorstellingen die nu staan te beginnen in het festival. Die kunt u vinden onder de naam De Groene Amsterdammer Holland Festival Podcast op alle bekende podcastkanalen. Meer weten? Ga naar groene.nl. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe podcast met een nieuw verhaal. Deze podcast werd gemaakt door Sophie Bongers, Giselle Mijnlief en Stefan Sanders. U hoort nu de eindtune, A Tune for Anne, van Paul van Kemenade. Tot de volgende keer.